voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Filemon vers 10 tot en met 20. Filemon vers 10 tot en met 20. De te zingen psalmen, psalm 25 vers 5. Psalm 45 vers 1 en 2. Psalm 118 vers 7. Psalm 40 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Filemon vers 10 tot en met 20. De te zingen psalmen. Psalm 25 vers 5. Psalm 45 vers 1 en 2. Psalm 118 vers 7. Psalm 40 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 25 en daarvan het vijfde vers, Psalm 25 vers 5, loutere goedheid, liefdekoorden. Waarheid zijn des Heeren baan, hen die zijn verbond en woorden, als zijn schatten gadeslaan. Wil mij, uw naam ter eer, al mijn euvel dan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25 vers 5. Er zal nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit de zendbrief van de apostel Paulus aan Filemon. En daarvan de versen 1 tot en met 20. Wij noemden u Filemon de versen 1 tot en met 20. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder van aan Filemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan den Heere Jezus en jegens al de heiligen. Omdat de gemeenschap uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, en dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw bloed. Daarom, hoewel ik een grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nogthans liever door de liefde, daar ik er zo nadig in ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene in Christus, van Christus Jezus. Ik bid u een dank voor mijn zoon, ten welke ik in mijn banden heb gedeeld, namelijk Onesimus, die eerstijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, ten welke ik weder gezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, ten welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar en naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, omdat gij hem eeuwig zou weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. In zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beiden in het vlees en in de nieren. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken en dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, omdat ik u niet zou zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u hierin genieten in den Heere. Verkweek mijn ingewanden in den Heere.
Verhoord, moeder wij ons voor het heilig aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo brengt u ons vanmiddag wederom samen in een dienst van het goddelijke woord. Een dienst waarin u spreekt en niet alleen verkondigt, bekend maakt, maar ook wonderlijk woord, ook doet wat u zegt. Wat u eist, dat schenkt u. En wat u vraagt, dat geeft u. Heer, en zo alleen kan het ook. En dan worden we teruggeleid naar dat wonderlijke apostelambt. We mochten daar vanmorgen van horen. Openen en bekeren. En we weten het. En laat het meer zijn dan verstandelijk weten. Dat dat niet in de macht en de mogelijkheden van een mens ligt. Om dat te doen. Openen en bekeren. Maar dat dat uw werk is. En dan, heren, is er een volk dat daarin nu lucht vindt. Want dan zou het nog kunnen. Omdat het waar is wat ook staat opgetekend van uw Zoon, de Heer Jezus zelf. Ik open en niemand sluit. Maar als ik sluit, zal ook niemand openen. Heren, dan worden wij met eerbied gesproken doorverwezen. Dat is ook de taal van uw volk in uw eigen woord. Open mijn lippen. Op wat ik spreek, open mijn ogen. Daar gaat die kerk dan om vragen. Al wat haar ontbreekt. Ook de opening van de lippen in dit middaguur. De opening der ogen en der oren. Alles gesloten. Beeld van de vijandschap van een mens die zich van u heeft afgekeerd. En mag dat ook vanmiddag hier zijn. Zulke zucht. In waarheid. Niet maar voor de vorm. Omdat we dat zo geleerd hebben. Maar wilt u het ons leren? Want dan wordt het wel eerbiedig. Maar niet meer zo gemakkelijk vragen. Dan mag het wel eens zijn met de Emmausgangers. En zij dwongen hem. En zij dwongen hem. Dat wilt u toch? Heilig lastig gevallen wordt. Dat heilige dwingen. Open mijn ogen, open mijn oren. Mag dat het gebed zijn van de gemeente die u ook deze middag weer hebt samengebracht. Heren, we mogen er nog zijn en we zien met verwondering om ons heen. U laat ons nog de dienst der verzoening. U laat ons nog de kerkgebouwen met de prediking van uw eeuwig woord en getuigenis. Waar dit volk het ernaar gemaakt heeft dat er geen kerk meer zou moeten zijn. En geen woord meer zou worden gehoord. En heeft u nochtans het alles nog gelaten op dat. Ja, op dat onze schuld vermeerderd wordt. Zo wij ons niet bekeren. Op dat er nog mensen in de schuld mogen komen. Zodat zij zich bekeren. Heer, de gedenk ons. U bracht ons weer samen. Laat een wonder zijn. We zijn er nog. En wat zeggen we dan? Ik kan nog bekeerd worden. Maar misschien zijn er ook vanmiddag. En dat zou toch zeker ook vanmiddag niet de slechtste plaats zijn. Die het uitroepen. Ach, ja, die anderen nog wel, maar ik niet meer. Een ziel buiten open. En is dat niet? Is dat niet uw eigen werk? Als dat waar is. Want u heeft het toch gezegd. Dat was uw heilig verwijt aan uw volk. Het is bij u niet buiten hopen. En we leren daaruit dat het dus wel buiten hopen moet zijn. En daar gaat uw genade heerlijk. Daar is genade, genade. Daar wordt genade een eeuwig godswonder. Buiten hopen. Buiten hopen. Heere, mag het zo wezen. En gaat uw wonder doen. En dan is het voorbij. Met het oude, zorgeloze leven. Alhoewel, uw kerk moet zichzelf weer verwijten. Zo menigmaal zorgeloos toch weer door te gaan. En als de wijze maagden te slapen. En dan worden ze weer dwaas in eigen ogen en beleving. Heer, u kent ons. Zoudt ge willen geven wat we nodig hebben. En dat is dat wat we niet vragen. Maar wij vragen nooit wat wij nodig hebben. Want het is bij ons geen nood. Dus ook niet nodig. Maar alleen maar wat ons misschien wel eens uitkomt. Wilt u dat geven hier? Vanmiddag in de kerk, maar op al die andere plaatsen in ons land. Ja, over de hele aarde. Waar een samenkomst er mogen zijn. En dan niet alleen in de erediensten. Maar ook als er zendingsarbeid mag worden verricht. En evangelisatie worden bedreven. Als in de huisgezinnen mensen samenkomen in het verborgene waar een preek wordt gelezen. Wilt u al diegenen ook daarin ondersteunen. Ook de ouderlingen die geroepen zijn om dat te doen. En ook diegenen die u roept tot het ambt. Om hen daarin te oefenen en voor te bereiden. Heren, wilt u dat nog doen? Zelf roepen. En bewaar ons ervoor dat we zelf gaan komen. Schenkt u nog knechtjes uit uw hand. Wilt u zo met uw kerk zijn, met uw werk over de ronde aarde. En uzelf daarin verheerlijken. Heren, dat vragen we ook voor onze gemeente. We mogen hier nog samen zijn. En ach, zoals met alle weldaden beseffen wij niet wat dat is. Want meestal gaat dat voor een mens betekenis krijgen als het er niet meer is. Of dreigt te vergaan. Er zijn zoveel voorbeelden in ons vaderland. Die ons wat dat betreft moeten opscherpen. En ook laten opschrikken. Al zoveel kandelaars weggenomen. En dan kunnen we ook hier niet zeggen dat het onze verdienste is als die er nog mag zijn. Maar dan is dat alleen maar dat we nog mogen wezen. Een toonbeeld van uw genade. Een voorbeeld van uw geduld. Maar heren, dat we daarop niet gaan zondigen. Geef ons dan ook nog dat zuchten we de troon van uw gerechtigheid en genade. Om wat is te mogen houden. En wat niet is te mogen verkrijgen. Namelijk bekering van kinderen en ouderen. Doorbrekend werk, waarin u verheerlijk wordt, zodat het ook hier gezongen mag worden, wat we vanmorgen ook mochten zingen. Hoor toe. En wat valt er dan nog te horen, op te luisteren? Wat u daar doet, Heer, en dat is niet dat u dat niet doet, maar er is bij ons geen heilige verlegenheid meer om ware Gods werk. We kunnen het zo gemakkelijk houden in onze onbekeerde staat en zelfs. Van uw volk moet gezegd worden, al is er jaren niets gebeurd, het verontrust hen nauwelijks. En ze vragen zich niet meer af, waarom spreekt u niet? Nou ligt alles zo in de verachtering. En heren, dat is een teken, heel vaak, dat u zich meer en meer achter gaat houden. En ook dat moet ons opscherpen. En onze wakkers schudden ook vanmiddag als we die zaken krijgen te overdenken. Heere, geef ons nog zo werk. En geef ook deze dienst daartoe strekkende. Dat we leren zuchten en bidden. Door u en om u. Om u alleen. En hoe zal dat zijn? Door u alleen. En gebruik daartoe nog uw lieve woord. Wil dat nog gebruiken, ja. Als slijk aan uw heilige vingeren. Om ook hier blinde zielsogen te openen. Ja, dan laten ze alles staan. Met Paulus krijgen ze 3 dagen. Niet eten. Niks zien. Maar, ja. Wie gaan dan zien wat ze voorheen nooit gezien hebben. schuld. Schuld wordt schuld en zonde zonde. In de rechte straat. En daar brengt u ze terecht. Heer, daar komen de worstelingen. Mag het hier ook zo zijn. Gedenk ons zo warm te samen. In alle noden, in alle omstandigheden die daar kunnen zijn. We kunnen die woorden zo gemakkelijk uitspreken. Maar ieder voelt het zijn. Heren, maar al de gewichten die daar mogen zijn. Mogen ze zijn gewichten uit uw heilige handen. Om ons te vernederen. Om daar goed mee te zijn. Het is goed om verdrukt te zijn geworden. En vernederd te zijn geworden. Wil zo nog werken. U niet onbetuigd laten in het midden der gemeente. En dat alles tot roem van vrije genade. Om Jezus willen. Amen. Geliefden, wij waren vanmorgen in Caesarea. In het paleis van de stadhouder. In de rechtszaal. En we hoorden Paulus zich verantwoorden. Zijn apostelschap verantwoordde waarom de Joden hem gram zijn, vijandig. Vanmiddag treffen we Paulus aan, vele honderden kilometers verder, in Rome, in een gevangenis, wel een bijzondere gevangenis, maar toch. Als een gevangene wederom. In de banden. Vanmorgen in de rechtszaal in Caesarea. Nu de gevangenis te Rome. We treffen hem hieraan niet sprekend. Zoals vanmorgen, maar schrijvend. Hij schrijft in zijn gevangenis een brief. Een brief aan Philemon. Een rijke man in Colosse. En hij schrijft die rijke man over een weggelopen slaaf Onesimus. Hij doet een goed woord voor die slaaf bij zijn meester. Onesimus weggelopen, maar ook vastgelopen in de armen van de liefde. Daar in de gevangenis bij Paulus. En als Paulus niet geweten heeft, oh, dat wist hij toch wel. Waarom die in Rome moest zijn, toen heeft hij het wel geweten hoor. Om er nou één te bedienen. Met het woord der verzoening. En daar in de gevangenis zijn ogen geopend. Van een blinde slaaf. Mens tot ruimte gekomen. In Christus. En zo in een verzoende betrekking met God. En uit die gevangenis wordt een brief geschreven. Aan Philemon. Wij overdenken het begin van deze brief. Wij zouden daar althans deze middag een begin mee willen maken. Maar ook bij andere gelegenheden, als de Heer het geeft, verder bij deze brief te worden bepaald. Vanmiddag het begin. Wij lezen u de tekstwoorden uit het eerste vers. Waar Paulus zich voorstelt. Paulus, dat is een gebruikelijke vorm. Wij schrijven altijd aan het einde van de brief wie de brief heeft geschreven. Maar in die tijd daar in het oosten begon men zichzelf eerst voor te stellen. Ik ben Paulus. Paulus, wij lezen Gods woord, de gevangene van Christus Jezus. Zo begint de brief van Paulus uit de gevangenis te Rome. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. We schrijven boven de prediking. Paulus, een gevangene. Paulus, een gevangene. Twee gedachten in de eerste plaats. Een gevangene van de keizer te Rome. En in de tweede plaats een gevangene van de koning der koningen. Paulus, een gevangene. In de eerste plaats van de keizer te Rome en in de tweede plaats van zijn lieve koning, Christus Jezus. De koning der koningen en de Heere der heren. zullen we samen nog zingen. Terwijl er gelegenheid is voor de uitreiking van uw liefdegave. Van Psalm 45. Eerste en tweede vers. Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervul met heil. Bespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is als de pen van een die vaardig schrijft. En het tweede. God, God, o held. Uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard. Zo scherp gewet ten strijde. En wat dan verder volgt. Psalm 45. 1 en 2.
Thank you.
gevangenis en gevangenen. Einde 50er jaren. Een huis in Rome. En daarin een kamer. Een tafel. En aan die tafel een man gebogen. Met een schrijfstift in de hand. Inkokken op de tafel perkament voor zich. En hij schrijft. Man. Aan de tafel. Om een brief te schrijven. Maar kijk eens. Die ene hand. Is voorzien van een keten. Daarmee is deze schrijvende man verbonden met een soldaat die naast hem staat. Ziet u, een man gebogen aan de tafel een brief aan het schrijven. In de ene hand een pen, de andere hand een ketting. Een gebondene, een gevangene. Wie is hij? Die geketende, die op het punt staat, de eerste woorden aan het perkament toe te vertrouwen. Wie is hij? Nou, kijk maar. Hij zal het zelf bekendmaken. Kijk maar wat hij schrijft. Het eerste woord. Paulus. Paulus. Een gevangene. Geliefde, wij weten inmiddels hoe hij daar in Rome is gekomen. Vanmorgen nog gehoord. Paulus opgepakt op het tempelplein te Jeruzalem. Beschuldigd van veel zaken. Allemaal leugens. Paulus heeft het ook wel geleerd. Ze zullen liegen allerlei kwaad van u spreken. Opgepakt, maar ter nauwe nood bevrijd door de Romeinse bevelhebber. En uiteindelijk terechtgekomen in Caesarea, waar Paulus zich heeft beroepen op de keizer. Wel, eindelijk is daar een schip gekomen en Paulus is daarmee afgevaren naar Rome. Een bijzondere reis, u weet dat. En eindelijk is hij aangekomen in de hoofdstad van dat grote Romeinse Rijk. En daar, als persoonlijk gevangene van de keizer, heeft hij een huis mogen huren. Met andere woorden, hem werd een betrekkelijke vrijheid gelaten. Een huis mogen huren waarin hij gasten mocht ontvangen, medewerkers mocht hebben, maar wel al die tijd gevangen. Een persoonlijke bewaker gekregen die persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn gevangenen. En daarom die keten waarmee Paulus is verbonden aan deze Romeinse soldaat die altijd bij hem is. Gedurig wordt zo Paulus, ondanks een zekere mate van vrijheid, herinnerd aan zijn gebondenheid, aan zijn gevangenschap. Bijzondere gevangenis, een eigen gehuurde woning, maar wel gevangene van de keizer, voor wie hij binnenkort zal moeten verschijnen. 2 jaar lang in deze zelfgehuurde woning geweest. En het is hier dat wij Paulus aantreffen, schrijvende een brief aan Philemon, betreffende dienstslaaf Onesimus. Een goed woord voor een weggelopen jongen. Paulus schrijft een brief met daarin het verzoek aan Philemon om deze jongen, deze slaaf, die tot bekering is gekomen, weer aan te nemen. Niet meer als slaaf, maar als broeder in Christus. Paulus schrijft een brief. U weet nu waar hij is, hoe hij daar gekomen is en waarom deze brief geschreven wordt. En let op de brief. Paulus. En hoe gaat die hand verder? Een gevangene. De schrijver kijkt naar zijn andere hand, die ketting, die keten, waarmee hij gebonden is aan die Romeinse soldaat. En dan zal hij ook gaan schrijven. Paulus, een gevangene van de keizer in Rome. Een gevangene van de Romeinse staat. Nee, nee, niet dat, maar kijk wat hij verder schrijft. Een gevangene van Christus Jezus. Christus Jezus. Een gevangene van de Zoon van God. Ja. Want deze Paulus ziet wel degelijk de keten, de ketting, die hem herinnert aan zijn gevangenisschap. Maar hij ziet daardoor en daarin een andere ketting, die hem verbindt met de koning der koningen, zijn borg en zaligmaker Jezus Christus. Die grote soldaat, met eerbied gezegd, die held van Israëls Godbeschoeieren, die het voor zijn kerk heeft opgenomen, die haar strijd heeft gestreden. Hij weet van een andere held aan wie hij gebonden is. En niet zoals bij die Romeinse soldaat voor een tijdje, maar met deze held voor eeuwig verbonden, aan hem geketend met de keten der liefde. En daarom, Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Wat betekent dat? In de eerste plaats betekent het dit: hij is gevangene vanwege de zaak van de Zoon van God, omdat hij de vrijmoedigheid heeft gehad om niet te zwijgen van die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. Heeft hij de vijandschap moeten ondervinden van allen die Gods kerk ram zijn, op haar vertorend zijn. En dat zijn we allemaal van natuur. En daarom draagt hij de banden vanwege de naam en de zaak van Christus. Maar hij acht dat een voorrecht om de smaadheid van Christus te dragen buiten de legerplaats. En hij ziet daarin een verwaardigd worden. Een voorrecht, een verwaardigd worden om dat te mogen dragen. Het is een erezaak om die ketenen te mogen dragen. Want, gevangenen, het gaat dieper van de Zoon van God, die in het uur der liefde Paulus voor eeuwig aan zich verbonden heeft. Kom, laten we Paulus zelf het maar laten zeggen. Dat is toch het beste, of niet? Paulus legt dat eens uit. Een gevangene van Christus Jezus. We begrijpen nu wel dat u vanwege de zaak van Christus gevangen genomen bent en daarom in Rome bent gebracht om daar u te verantwoorden voor de keizer. En we weten inmiddels dat er nog meer is waarom u daar gebracht bent, om ook mensen hun blinde zielsogen te openen. Die jongen daar achter u, Onesimus. Maar vertel eens, Paulus, wat betekent dat nog meer? Een gevangene van Christus Jezus. Hoe bent u dat geworden? En ik luister met u naar Paulus zelf. Want ach, dat moet een mens toch zelf kunnen zeggen, of niet? En Paulus kan het zeggen, hoor. Hij kan het zeggen, luister maar. Luister maar. Paulus gaat vertellen hoe hij in die diepe geestelijke zin van het woord een gevangene van Christus Jezus is geworden. Luister, Paulus zegt, in de eeuwigheid, voordat hemel en aarde geschapen waren, in de eeuwigheid is er door God een arrestatiebevel uitgevaardigd om mij te binden. En na duizenden jaren geschiedenis op aarde is het gebeurd dat ik daar in Klein-Azië ter wereld ben gekomen. Weet u hoe? Mijn moeder heeft het niet gezien. De vroedvrouw heeft het niet opgemerkt en ik was als pasgeboren kind helemaal onwetend, maar het is wel waar. Ik werd geboren met drie koorden. Die ene streng, de navelstreng, verbond mij met mijn moeder, die werd doorgesneden. Maar er was er nog een, die hebben ze niet gezien. Om mijn hals, een keten die reikte tot God in de hemel. En nog een derde, om mijn polsen, waarmee ik verbonden was met de vorst der duisternis, de duivel. Zo ben ik ter wereld gekomen. Drie banden, drie strengen, drie koorden, drie ketenen, één direct verbroken, de navelstreng, en die andere twee gebleven, en ik wist het niet. Groot geworden, ingeleid in de leer van mijn volk, fariseeën geworden, en al die jaren niet beseft dat die koorden op mijn pols mij trokken in wegen van vijandschap tegen God. O, vrome vijandschap! Ik heb het niet geweten. Ik dacht dat ik God aangenaam was, in zijn wegen wandelde, voor zijn zaak had gestreden. Niet waar, vrome vijandschap! Want in eigen godsdienst geijverd om God te behagen, maar eigenlijk alleen maar mezelf bedoeld. Goede werken voortgebracht om zo de hemel te verdienen, want ik wilde zelf mijn zaligheid werken. Niets uit handen geven, zelf de eer ontvangen. En zo mijn blindheid geijverd en zo in vrome vijandschap tegen God geleid. Zo trok de duivel mij op wegen van vijandschap tegen Christus met name en zijn gemeente. Een vijand ben ik geweest van vrije genade, van soevereine genade, van dat volmaakte kruisoffer van de Zoon van God. En zo heb ik vele jaren geleefd. En ik was gewillig om te volgen de duivel die mij trok. En ik ben tekeer gegaan tegen de gemeente van Christus, moord en dreiging blazende. Ik heb als een beest die gemeente vervolgd. En de duivel heeft mij getrokken tot aan de rand van de afgrond, tot aan Damascus. Daar trok de hemel, trok God drieënig aan dat koord om mijn hals, en daar werd ik stilgezet. Bij Damascus. De keten om mijn hals strak getrokken. En toen kon ik niet meer verder op het pad der zonde. Ik werd stilgezet. Stilgezet. Daar ben ik gearresteerd. Bevel was al uitgegaan in de eeuwigheid, daar is het uitgereikt door Christus. Hoza, wat vervolgt gij mij? Stilgezet. Dat koord van goddelijke liefde, niet alleen strak getrokken, mij stilgezet op de weg der zonde, maar de Heer heeft doorgetrokken met dat koord, mij aan de grond gebracht, want toen dat licht daar verscheen, boven de zon, ben ik ter aarde gevallen, door God op de aarde aan de grond gebracht. En daar heb ik mijn verloren toestand ingeleefd. Daar is de eeuwigheid opgebonden. En daar heeft een godsontmoeting plaatsgevonden. Daar moest ik sterven. Ik kon niet eten, ik kon niet drinken. Want God twistte met mijn ziel. Daar zijn worstelingen geweest toen ik bij de hand genomen, gebracht werd in Damascus, worstelingen, waar de Heere vanaf wist. Zie, hij bidt in de straat der rechten. Heb ik getracht om met God in het reine te komen.
Daar heb ik, Paulus, gewerkt met vrezen en beven. Ja, met vrezen en beven, want daar heb ik het geleerd. Sterven is God te moeten. En zonder zaligmaker is het eeuwig verloren. Daar heb ik geleerd vrezen en beven te werken. Maar in de stradenrecht heb ik ook geleerd dat niet ik, maar God uiteindelijk. Het doet beide het werk en het willen naar zijn welbaar. Worstelingen om een God verzoend te wachten. Daar is er nog meer getrokken. Gods koord trok niet alleen mij op de grond. Het trok nog door naar een plaats van veroordeling. Niet alleen aan de grond gekomen, maar ook op het schavot getrokken. Om als een verlorene daar mezelf ervoor over te krijgen. Naar recht voor eeuwig verdoemd. Daar heeft de hel zich geopend. En daar moest ik toestemmen. Heren, werp me maar weg, want dan zal het daar recht zijn. En nochtans heb ik mijn rechten daarom genade gesmeekt. Daar ben ik met de koorden van veroordeling vlak voor mijn God gevallen. En zo heeft God mij getrokken. Dat is doodtrekken. Stilstand brengen, dat is één. Aan de grond brengen, dat is twee. En dan op het schavot, daar. Maar het einde is gekomen. Paulus moest sterven. Paulus moest verloren gaan. Ik heb het geleerd. Ik, ja heel de wereld, verdoemelijk voor God. En daar is het wonder gebeurd. Het wonder wat ik in de eeuwigheid niet klein zal kunnen krijgen. God heeft nog meer getrokken. Is wat? Nog meer, Paulus, ja. Eerst, lieve gemeente, hoort u dat? Tot stilstand gebracht. We zeggen wat bij stilgezet. Is het verder gekomen? Ja, maar u zegt altijd maar verder. Ja, u moet in de armen van Christus eindigen. Daarbuiten is het eeuwig kwijt. Paulus zegt het, maar ga maar verder. Ja, tot stilstand 1. Aan de grond verloren. 2. Op het schavot 3. En toen trok de Heer door. Tot in de armen van Christus. En daar ging dat koord waarmee ik getrokken word. Om Christus en mijn ziel heen. En daar ben ik met Christus samengebonden. In die band die nooit meer verbroken kan worden. Nooit meer. En niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welks in Christus Jezus. Daar ben ik een gevangene geworden van de liefde. Een gevangene van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Daar heb ik een borg voor mijn hart ontvangen. Daar heeft die borg gezegd, Paulus, ook voor jou de pers getreden. Al je zonden weggeworpen. Paulus, uw zonden voor een heilig God verzoend. Daar heeft het God behaagd zijn Zoon in mijn hart te openbaren. Al mijn zonden weg. En God komt er nooit meer op terug. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En vanaf dat ogenblik, gemeente van Vriezeveen. U heeft het mij gevraagd. Ben ik een gevangene van de liefde. Dat koord van eeuwigheid om mijn hals gelegd. Heeft mij verbonden met de Zoon van Gods liefde. En nu ga ik samen met hem over de wereld. Straks door de dood, dat mag ik geloven. En zo die grote eeuwigheid binnen. Een gevangene van de liefde. En daarom nu ook een gevangene voor de liefde. En een gedrevene door de liefde. En op weg naar de liefde. Om eeuwig van de liefde te zingen. Gemeente. Paulus zit in een kamer te Rome. Paulus schrijft. Een gevangene van Christus Jezus. Zijn dienst. Waarin ik nu mag arbeiden, heeft mij hier gebracht in de gevangenschap. En ook hier heb ik de dienst der liefde mogen beoefenen. Kijk, daar achter me zit een jongen. Die kwam hier zekere dag zomaar binnen. Een mus, verdwaald. Ten einde raad de Heer uit mij gebruikt om de blinde zielsogen van Onesimus te openen. En zo trekt Christus maar met mij op. Jeruzalem, och, 3 zendingsreizen lang Jeruzalem, Caesarea, over de gevaarvolle wegen, over de woeste zeeën en nu hier in Rome. En al de weg leidt mij mijn heiland. Verliefde van de wonder, hè? Met zo'n koord om de hals. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Paulus, we hebben het gehoord. Kan ik het nou ook zeggen? Het uur der liefde zegt hij het. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Ja, en dan mag Paulus, kom ik luister nog even naar u ook. Daarom zegt Paulus, mag ik nou bij terugleidend licht zien, al die jaren voor mijn bekering. In dat eertijd was ook dat koord om mijn hals en bij ogenblikken heeft God eraan getrokken. Ik wist dat niet hoor. Op het ogenblik dat ik mij voor eeuwig zou wegzondigen, mezelf zou storten in de ravijn van de eeuwige verdoemenis, daar heeft God mij tegengehouden. Het koord is even aangetrokken en ik kon daar niet verloren gaan. Want mijn ziel was bestemd om eeuwig in Gods gemeenschap te leven. Moet zo even denken, ik onderbreek Paulus, geliefde. Moest even denken aan John Bunyan, u kent hem wel. Hè? John Bunyan, dat weet u misschien, die was ook als soldaat in het leger van Cromwell op een zeker ogenblik geroepen om wacht te houden. Dat hoort bij een soldaat, de wacht houden. En die avond heeft hij geen wacht gehouden, waarom? Een ander wilde graag overnemen. Geruild, zouden wij zeggen. Die avond werd die man die zijn plaats innam doodgeschoten. John Bunyan kon niet sterven. Kijk, daar heeft God drie enig. Dat koord om de hals van Bunyan aangetrokken. Hij kon niet verloren gaan. Een ander is zijn plaats getroffen door de kogel van de duivel. Dan mocht Paulus zien. Paulus, ga maar verder. Ja, zo is het geweest. Zo ben ik over de aarde gegaan. En nu met bewustheid, als gevangene van Gods Zoon, in de... Wat voor gevangenis is dat, Paulus? Oh, dat is een bijzondere gevangenis. Dat zijn de armen van Christus. Heb je ooit van zo'n gevangenis gehoord? In de armen van de Zoon van God, gevangen genomen. Zo wandel ik nu over de aarde. Ik ben in verzekerde bewaring gesteld. In verzekerde bewaring, ja, ik ben verzekerd. Dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods, niets. Zulke verzekering, die moet je hebben, gemeente. Nu ben ik verbonden met Christus en we trekken samen op één keten. Ach, soms zeg ik, heren, wat is toch los? Ik voel zo'n scheiding, waar bent u? En dan moet ik Paulus mezelf onderzoeken en dan heb ik de zonde weer als een zoete beter onder de tong gehad. En dan gaat mijn heren wijken. Dan word ik bang. En dan zeg ik, heren, trek mij. Trek mij. Zo zullen wij u nalopen. Soms trekt Christus zo hard dat ik zeg, heren, niet er nabij, want moet ik sterven. Dan moet ik sterven. Soms zo nabij en daar wil ik ook voor sterven. Zo loop ik verbonden met Christus over deze wereld. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Geliefde. Maar band los of strak, de band is er altijd met die held, die soldaat van Israëls God gegeven, geliefde. En die band, die keten, waar ik mee verbonden ben aan de Zoon van God, heeft me nou hier gebracht in Rome. Gemeente, nou vraag ik u wat, nou moet u ook maar eens wat zeggen. Ik, Paulus, mag u daar uw eigen naam schrijven? Zou u vanmiddag zo'n brief kunnen schrijven? Alleen al deze beginwoorden. Dan zien we af van die fysieke banden, die rammelende ketens. Maar die andere band. Mag u het zeggen? Ik, een gevangene van Christus Jezus. Of nog steeds een gevangene van de duivel. En weet u wat is, gemeente? Jonge mensen. Ik weet zeker, ouderen niet minder trouwens, dat wij samen zeggen vanmiddag, ja, zijn voor mij twee dingen. Kijk, die band met Christus, als ik eerlijk ben, gevoel ik die niet zo. Maar om dan te zeggen dat ik nog verbonden ben aan de duivel, kijk, dat gaat ons een beetje te ver. Ik spreek nu even voor mezelf. Dat zeg je zo niet. Ja, zo'n vreselijke misdadiger. Daarvan kan ik wel geloven. Satanskind. Loopt aan de leiband van de duivel, maar moet ik dat dan van u geloven? Van ons geloven als we met God niet verzoend zijn? U zit hier toch? Dat weet u. En ook dat moet je leren. Die keten waarmee wij aan de duivel verbonden zijn. Hè? Paulus heeft het geleerd. Aan de pooks. Die trekken je zo makkelijk over de wereld. Weet u dat tussen die ketens en onze huid wol is gedaan. En daarom die ketenen. Die gevoelt je bijna niet. Er zit wol tussen. Dat is zo zacht. En mijn hart, dat betekent, is zo gewillig om die wegen van de duivel te gaan. Het is nou niet zo dat de duivel er bij mij aan moet trekken, hoor. Dat hoeft hij helemaal niet. Ik ben nogal gewillig. Ik loop soms wel eens vooruit. Dat is het, hè. De duivel heeft niet zoveel werk aan mij, hoor. Hij trekt me zo zachtjes naar de markt. De markt, ja. De markt waar alles te koop is. Het trekt me met de koorden van zijn duivelse bedoelingen naar de markt. In een zucht naar geld en goed. En hij laat me daar rondlopen bij de kraampjes van speeltjes, kinderen. Speeltjes van de wereld. Kraampjes, alles te koop. Holen van vermaak, waar je vleeselijke lusten bevredigd worden. Ach, wat zal ik allemaal zeggen? Wat zal ik allemaal zeggen? Allemaal slaven. Of van je werk, vader. Of van uw kinderen, moeder. Of van uw huis, lieve mensen. Of van uw kerk. Slaaf van de kerk. Oh, dat kan ook. Kobrugge zegt, ja, u kent hem wel, Kobrugge, kan scherp zijn, hoor. En ze nou die kerk, kerkbouw, zendingskransjes, al die bijbelverenigingen, ach, kan de duivel ook wel gebruiken om je ziel voor eeuwig verloren te laten gaan, als dat je geloof is. Slaaf van je werk, je kerk, kinderen, huis, man, vrouw. Zo gaan ze, al die miljarden mensen. De leiband van Satan, getrokken naar alles wat voorbij gaat en voor de eeuwigheid geen waarde heeft. Zoveel, alles, als u maar niet God ernstig zoekt. Als u hem maar niet van harte bemint en oprecht dient, dan is de duivel alles geoorloofd. Dat is, u is alles geoorloofd van de duivel. Daarom voelen we dat ook niet. Ach, de duivel is een harde meester, zeggen ze wel eens. Valt wel mee, hoor. Valt wel mee. Alleen als God gaat trekken, dan voel ik het. Oh, dan is die hart meedogenloos. Dan begint hij. Dan zoekt hij alles. Om je ziel te verderven, dan slingert die alles in je hart. De meest gemeene gedachten en de vloeken weer klinken dan. En hij zegt het, voor jou kan het nooit meer. En met alles wat er gebeurde, zou een mens nog in de radeloosheid het ergste doen wat God verboden heeft. O, die duivel laat zich niet onbedacht. Juist als God gaat trekken, maar zolang God met eerbied gesproken. U maar laat gaan, heeft de duivel niet veel werk aan u. Geliefde, maar wat een vraag gesteld. Stilgezet, daar begint het mee. De eindigt het niet mee, hoor. Stilgezet. Gearresteerd. Waarom moeten we nou? Ik word er wel eens een beetje bedroefd van, gemeente. Altijd naar vroeger. Vroeger hoorde je nog wel eens. Waarom moeten we dat nou zeggen? U zegt misschien, nou dan moet ik dat maar niet zeggen. Ja, maar moet ik het dan misschien zeggen omdat ik het niet meer zie? Of hoor ik het dan niet? Kom, vertel er nou eens van. U heeft het vanmorgen toch gezegd. Hoor toe. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Wat hij mij heeft doen ondervinden.
Kunt u het vertellen? Nou, vertel het maar niet tegen mij, maar vertel het maar stilletjes tegen de Heer. En die weet het wel. Hè? Maar zo zeggen dat God er amen op kan zeggen. Bent u gearresteerd? En dan geeft ze het niet of het is in de weg die we wel eens noemen allengskens. U weet wat dat betekent, hè? Zo van lieverlede kan. Och, de mens kan een zwaar dood sterven of een hongerdood. Jeugd, onthoud, dat is een zwaar dood, dat is in één keer gebeurd. In één dag trekt God door. S'avonds, als een hellewicht naar bed en s'morgens als een kind van God opgestanden kan. Maar dan ben je wel wakker, hoor, want daar ben je wel zelf bij. Of een hongerdood. Wat is een hongerdood? Dat is dat uithongeren. Kijk, je kunt de stad in één keer innemen. De troepen trekken binnen. De inwoners worden overweldigd. Of, zo'n stad wordt omsingeld. Honger is een scherp zwaard, hoor. En op een gegeven moment geeft de bevolking zich over. Misschien soms na maanden. En zo kan Gods volk ook wel eens zeggen. Bij mij heeft de Heer wel 20, 30 jaar werk gehad. Uitgehongerd. Ik heb het overal gezocht. Dan kon ik weer eens wat voedsel vinden in een belofte die ik kreeg. En dan heb ik wat voedsel in een uitlating der liefde. Toen heb ik voedsel tijden dat ik wel goed kon kerken. Dat die waarheid zo wat ontsloten werd. En zo kon je overal nog wat eten. Maar uit handen van God gebleven. Maar uiteindelijk verhongerd. Dood voor God neergevallen. En toen kwam hij met de spijzen des eeuwige levens. Christus die lieve borg. En toen mocht je eten. Toen bracht God je in de binnenkamer. Toen mocht je zitten aan de ronde tafel van zijn liefde. Toen was er geen wereld meer, toen was er geen duivel meer, toen was alleen God in Christus. Weet je dat? Geliefde Paulus, de gevangene van Christus Jezus. De vraag, wie loopt er naast u? Kijk eens goed. Paulus met geestelijke ogen heeft hem gezien. De Zoon van God. Die is aan zijn zijde. Paulus mag het weten. Die heeft voor mij de bodem van de hel gevonden. Mijn straf voor God doorleden. Christus Jezus heeft voor het aangezicht des Vaders mijn schuld uitgedaan. Voor mij de wet gehouden. En zo de hel gesloten, de hemel geopend, de duivel de mond gestopt. En zo zit ik hier. En zo wandel ik door het leven. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakt. Of met de woorden van Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied en psalmgezang. Zingen wij van 118 het 7e vers. Psalm 118 vers 7. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, gemeente. Zonder hem onbekeerde medereiziger zal het toch eeuwig vreselijk zijn. Dit mogen we nog vanmiddag zeggen. We kunnen nog geagresteerd worden. Verzet u dan, ik zeg het maar een eenvoudig hoor. Verzet u dan niet langer tegen aanhouding. Vreselijk. U kent die uitdrukking wel, denk ik. Zonder Christus Jezus leven zal nog wel gaan. Maar zonder Jezus sterven zal zo eeuwig verschrikkelijk zijn. Zo eeuwig verschrikkelijk zijn. En daarom roept dezelfde Paulus, de gevangene van Christus, ook u ons samen toe. Laat u dan met God verzoenen. Dat volk zegt vanmiddag: Heer, ik vertrouw mezelf niet meer. En als ik nou vanmiddag weer mag geloven, toe Heer, trek eens wat. Dat ik het weer mag voelen. Dat er één naast mij mee oploopt. O, dan mag de vrees weer wijken. Want ik kan voor mezelf niet zorgen. Als er nou één is, en die ene die is er voor de kerk, die mij bewaakt. Want ik ben mezelf niet toebetrouwd. Die voor mijn ziel de wacht houdt. Die mij opricht als ik wankel en val. Die mij voortleidt waar ik geen weg meer kan ontwaren. Die mij bewaart in alle gevaren. Dan kan ik nog eens geloven. Dat de reis zal eindigen. In de armen van een drieënig God. Ja, volk, zonder hem zal het niet kunnen. En vraag dat maar veel, trek nog eens, trek nog eens. Spreek nog eens, zeg nog eens wat. Trek mij. Soms, als de Heer er gaat trekken en de ziel mag zeggen: het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God, zodat er soms bijna niets meer tussen zit. Dan zegt die ziel wel eens: Heer, trek nou maar door. Trek nu maar door. Trek mij nu maar op. Maar dat doet God ook hoor. De koord hangt uit de eeuwigheid aan de halzen van Gods kinderen. Bewaard en op alle gangen. Voor een eeuwige verwoesting. Voor de aangetrokken, u weet het. Ze worden stilgezet. Trekt hen aan de grond. Naar het schavot. Dan trekken ze samen in die ene band verenigd door de wereld. Maar straks, dat is het laatste. Dat is de laatste trekking. De laatste trekking. Dan trekt God ze op. Opgetrokken. Oh, dat mag hier wel eens gebeuren. Dezelfde Paulus. Opgetrokken. De derde hemel. Wat ik daar gezien heb, kan ik niet zeggen. Maar was ik al niet bedorven voor deze wereld, dan nu zeker. En straks trekt God zijn kerk op. Allemaal thuis. Eeuwig bij de Heer. En daar werkt God op aan. De laatste trekking. Zie je er naar uit. Tot die tijd trekt hij met zijn kerk voort. We hebben er iets van gezegd vanmorgen. Zijn wegen die gij niet geweten. Niet geweten hebt. Vol met leeuwen. Met Romeinse soldaten. Bloedvreken bij ogenblikken toch weer op de hielen. Het is niet waar, volk. Doren in het vlees. Vele verdrukkingen. Zoveel gewicht. Maar dan zegt Paulus, en die wist er wel iets van. Och. Och. Al die verdrukkingen. Al die gewichten, nou die werken wat uit, een zeer eeuwig uitnemend gewicht der zaligheid.
korte tijd van verdrukking. Zo gaan ze geketend aan de liefde door de wereld. En alles wat hen medevaart moet medewerken ten goede. We hebben het wel eens meer gezegd, de kerk wordt naar huis geslagen en getrokken. De wereld moet ook meedoen. De wereld moet ook meedoen. Alle banden die er zijn waarmee Paulus en al Gods kinderen gebonden worden zo menigmaal, zijn banden die lopen de handen van het meester. Die bestuurt alles. En daarom zingt de kerk loutere goedheid. Nee, niet altijd hoor. Ze zijn te vaak niet mee eens met al die drukwegen. Die heiligende kruisen willen vaak onder het kruis weg. Dan murmureren ze. Met God niet eens, maar als ze weer op de plek komen, dan zeggen ze loutere goedheid, heren. En liefdekoorden. Waarheid. Zijn des heren paan. Ook al zijn die paden door de zee. En door de nachten zonder uitzicht. Alles ten goede. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des heren paan. En zo trekt God zijn kinderen naar huis. Liefde. En gemeente, dat moet ik zelf ook altijd weer overwegen. Wat diezelfde Paulus zegt. Geloof ik. Dominee, het komt maar op het geloof aan. Ja, mijn kind. Maar op dat punt vertrouw ik me ook niet altijd. Moet er een wonder in je leven gebeurd zijn, mag ik wel eens geloven. En toch vertrouw ik dat. Ik vertrouw God niet. Nou, van nature zeker niet. Maar ik vertrouw mezelf niet meer. Daar ligt toch het eikpunt. Het eikpunt niet in het geloof. Zozeer. Over wat toen en toen gebeurd is, dat kun je nog wel eens vertellen, ja. Maar ligt het toch wel hier, in de liefde. Maar had ik het geloof dat bergen verzetten, maar had de liefde niet, dan was het nog niks en daar ben ik nou zo bang voor. Maar liefde is het eikpunt. En liefde ook vanmiddag wordt gewet, geslepen, betekent dan dat de liefde, want de liefde is des liefdeswetste. Liefde, vraag het maar aan Paulus, geeft de doorslag. Vraag het maar aan Petrus trouwens, die alles verzondigd had. Die wist het ook niet meer. Maar hij zegt, één ding heren, gij weet dat ik u lief heb. De liefde, daarop heb ik mijzelf te onderzoeken. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar zoekt de heren en de dingen die boven zijn. Zoek zijn eer, zijn naam, zijn woord, zijn volk. Die ware liefde zoekt in Gods hand te mogen zijn een middel om ook anderen de ogen te mogen openen en te bekeren van de duisternis God, tot Gods wonderbaar licht uit de boeien te mogen verlossen om ze te brengen in de boeien van Emmanuel, de koning van de kerk. Echte liefde zoekt vruchtbaar te zijn. Zoekt in de banden te telen. Voor te brengen, kinderen God, een Onesimus in de banden geteeld. In de gevangenis, wij zouden zeggen, zit ik hier te verkommeren. Waartoe ben ik hier? Maar Paulus mocht in de gevangenis te Rome een jongen ter wereld brengen. Heb je het gehoord? Onesimus die ik in de banden heb geteeld. Liefde is vruchtbaar. Kindertjes voortgebracht. Waar God vanaf weet. En echte liefde zoekt de gemeenschap met Gods kinderen. En daarom, echte liefde schrijft een brief. En in die brief wordt geen onderscheid gemaakt. Al Gods kinderen even lief, dat zeg ik niet.
Maar toch, ze vertonen allemaal het beeld van Christus. Allemaal gevangenen van de liefde. En zo schrijft Paulus, een gevangene van Christus Jezus, in zijn huis een brief aan de gemeente te Kolosse. Voor een arme weggelopen slaaf, Onesimus. En hij wenst het beste toe aan diens meester Philemon en zijn gezin, zijn vrouw Appia, zijn zoon Archippus en allen die te zijn huizen zijn. Allen die de verschijning van Christus Jezus hebben lief gehad, de gezalfde zoon van God, die gekomen is om zich dood te lieven voor een arm en ellendig en verdoemelijk zondagsvolk. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad, ze worden gegroet in diezelfde brief. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, bidt hen allen toe vrede en genade. En genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Een gevangene van de liefde toont dankbaarheid en vreugde voor het werk der genade aan hem, maar op een anderen verheerlijkt. En een gevangene van de liefde zoekt het goede voor de broeders, juist voor de minste onder hen, een weggelopen ontrouwe jonge slaaf. Want gemeente, wie uit God geboren is, heeft God lief en heeft Gods kinderen lief. En dat blijkt, want een gevangene van de liefde schrijft een brief met de inkt der liefde. Een gevangene van de liefde schrijft niet alleen een brief, maar is een brief. Een leesbare brief van Christus. Deze brief. Dat ik niet mijns, maar mijns vertrouwen zalig maken, Jezus Christus, eigen ben. En hem voortaan te leven, gewillig en bereid ben gemaakt. Amen. Laten wij eindigen. Heren, en dan mocht toch nog dat zoete onderwijs uitgaan. En dat hebben we ook niet verdiend, maar u wilde dat nog doen, waarom? De eeuwigheid zal alles openbaren. En de eeuwigheid zal wat openbaren. Van al die ketens en kettingen, al die koorden, al die koorden. Maar heren, wilt u ons dan wat vanmiddag is preekt, ook als de stille naprediker zelf in ons spreken. Nog eens een keer. God heeft eenmaal gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. Wilt u dat nog doen? Op wat er ook hier leesbare brieven zouden mogen zijn. Meneer, en dan hoeven wij ook niet voor te leggen hoe het onder ons is. Dat is u op het allervolmaakst bekend. Maar zoudt ge dan nog willen trekken ook hier? Trekken tot stilstand brengen. Ach, de weg, het is uw weg. Wilt u het toch eens doen? En ons samen gedenken. Of we zo weer deze plaats gaan verlaten. Ach, och, ja, wat moeten we zeggen? Deze plaats maar niet verlaten. Maar als er nou wat ligt, dan moet dat wel mee. Ga dan zelf maar mee. En onderwijs nog. Leer en bekeer nog. Zo zullen wij geleerd en bekeerd zijn. Vergeef de zonde. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Voor onszelf. Voor de zonde, voor de wereld. Maar boven alles voor een onverzoende godsontmoeting. Dat alles om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, Verblijd in allen hier die naar u zoeken, telkens stond, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Achtste van Psalm 40. Zijn aangezicht over u en geven u